Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 98, daarvan de eerste twee versen. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wij zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2. Uit Gods heilige en dierbaar woord, uit de profetie van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, het Kerstevangelie, de versen 1 tot en met 20. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 20. Maar belijden wij eerst ons geloof, en dat doen we vanmorgen met de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan, artikel 10. Dat gaat over de Heer Jezus Christus als waarachtig en eeuwig God. En zingen wij in aansluiting daarop psalm 98 en daarvan het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank.
Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de Vader en het afschijnsel van zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde, te welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer ze met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En de heilige Johannes zegt in Johannes 1 dat alle dingen zijn geschapen door het woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt in Hebreeën 1 vers 2 dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Insgelijks Efeze 3 vers 9 dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha in hoofdstuk 5, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel in Hebreeën 7, hij is zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan, de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Lucas 2, de eerste 20 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook het tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En ondertussen wordt er gecollecteerd, de Heer heeft de blamoedige gever lief. Wij zingen de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2.
Thank you.
gemeente, het woord van God waarbij wij op deze morgen van het kerstfeest willen stilstaan, staat in Lucas 2 en daarvan het zevende vers. Wij lezen daar Gods woord. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wij spreken nu over Gods zoon, geboren in deze wereld. En daarbij drie gedachten. In de wereld van keizer Augustus, de eerste gedachte, de tweede gedachte in de wereld van de kerk, en onze derde gedachte in de wereld van ons hart. Het is het thema van de preek van morgen, Gods zoon geboren in deze wereld. In de wereld van keizer Augustus, in de wereld van de kerk en in de wereld van ons hart. Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt Openbaring 21. Dat proces is aangevangen in de kerstnacht, toen God zijn enige geboren zoon, Emmanuel, in de wereld bracht. God met ons. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Vandaag zijn we samengekomen rondom Gods woord om dat te gedenken. De schepping van Adam was ook groots. Hij was de koning van de gehele aarde. God heeft hem met eer en met heerlijkheid gekroond. God heeft Adam op de wereld geplaatst in het midden van zijn schepping, als een koning van alles wat geschapen was. Maar toch houdt niemand het in zijn hoofd om die dag te vieren. Want we weten het. Door onze eerste vader is de dood in de wereld gekomen. De ellende, de oorlog, de honger, de smart, de band met God is verbroken. Als een lange nasleep daarvan is er nu allerlei ellende die deze wereld tot een groot tranendal maakt. Niemand denkt erover na om die dag te herdenken. Maar in hem, Emmanuel, God met ons, Gods enige geboren zoon, heeft de wereld weer nieuwe glans gekregen. Door hem is er leven in de dood gekomen. En door hem alleen is er weer verwachting in ons hart. Dat hij eenmaal het werk daar door hem begonnen zal voleindigen. En dat ook echt weer alle dingen door hem nieuw gemaakt zullen worden. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden, waarop het paradijs heeft gebloeid, bij die nu het rouwkleed heeft aangetrokken. Deze wereld waarop keizer Augustus het voor het zeggen had en heeft. Toch heeft God hem in deze wereld ingebracht. En de geboorte van Jezus Christus, die gaat ook altijd voort. Wanneer hij zijn enige geboren zoon, zijn Emmanuel, in de wereld inbrengt, door de werking van zijn Heilige Geest. God heeft de wereld bereid, ondanks de mensen, om plaats te bieden aan Emmanuel. Ondanks de mensen. De grote Alexander had de wegen bereid, van oost naar west, van noord naar zuid. Niet voor Jezus, want hij wist helemaal niets van hem. En ook niet voor de boodschappers van zijn evangelie. Die kende hij niet en die achtte hij niet. Voor God had hij geen ontzag. Maar God heeft hem gebruikt. En de grote keizer Augustus kende God niet en kende Jezus niet, maar hij is een pion op het schaakbord van God. Hij is een stuk in de hand van de Heere. En hij moet doen wat God behaagt. Deze grote, machtige Augustus, die heeft ervoor gezorgd dat er onder zijn regering één volkstaal was. Dat deed hij niet bewust, niet willens en wetens. Maar daardoor kon de naam van Jezus voortvloeien als water over de gehele aarde. Zo gaat het nu eenmaal in de wereld. God geeft de touwtjes niet uit handen. God geeft de teugels niet in de hand van Satan. Dan zou het nooit zijn gebeurd zoals het nu gebeurd is. Augustus zit op zijn troon. En hij laat een volkstelling uitschrijven. Hij wil zijn schatkist bijvullen. Goed, zegt God. Maar door mij regeren de koningen. En door mij schrijft Augustus een volkstelling uit. Want dat geheel enige doel dat ik op de aarde heb, dat zal vervuld worden door al het gedruis van aardse monarchen heen. Mijn zoon zal in Bethlehem geboren worden. Wat is dat toch wondermooi, hè? Wat is het toch aanbiddelijk machtig als je dwars door al dat woeden van de volken heen, door al dat aardse heen, de hand van God mag zien. Dwars door al die dingen waarvan je zegt, dat kan niet van God zijn. Dat is allemaal werelds. Als je dwars door al dat wereldse gewemel heen gelooft dat God zijn hand heeft in het Witte Huis. Als je gelooft dat God zijn hand heeft op het Binnenhof. Dat de Heere alles regeert. En dat hij die machtigen, terwijl ze er helemaal niets van weten, toch gewoon gebruikt en zegt, jij daar en jij daar. Dat God nu dwars door al dat onbegrijpelijke heen zijn heerlijk werk doet komen. Zodat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. We zien het bij Augustus. Dit is mijn gebod. Laat het uitgaan tot de uiteinden van de bekende wereld. En hij doet het ook uitgaan. Hij weet het niet, maar God gebruikt hem door zijn leiding. Door zijn leiding is het zo dat Jozef en Maria Nazareth moeten gaan verlaten. En naar het bevel van de keizer zich moeten begeven naar Bethlehem, de stad van David, waar hun voorvaderlijk huis woonde, om zich daar te laten inschrijven. Ook toen hadden alle mensen met zichzelf te doen. En ook toen dachten alle mensen zelf de dienst uit te moeten maken. Keizer Augustus en koning Herodes en alle groten en machtigen op deze aarde. En ook toen dachten de mensen dat God dood is. Nou ja, op een enkeling na dan. Een enkeling had nog wel een levende verwachting. Een enkeling hoopte nog wel tegen hoop dat het licht zou worden uit de hemel. Maar de massa had het bestuur en het beleid uit de hemel allang afgeschreven. En een nog grotere massa had de naam van God nog nooit gehoord. Ach, er is wat dat betreft eigenlijk helemaal niets veranderd. En toch regeert God de wereld. En toch brengt God in deze tijd zijn enige geboren zoon in deze wereld. Zult u daarom nooit moedeloos worden? Als u al die verschuivingen en bewegingen, al die opstand en al die wereldzin op de aarde ziet ontplooien, zult u nooit meer denken dat het God uit de hand loopt? En zult u nooit meer zo verpletterd om de omstandigheden het hoofd buigen, alsof het koninkrijk van Jezus Christus voorgoed is uitgeblust? Kijk nog eens even naar de geschiedenis rond de geboorte van Christus en put er vanmorgen een sterkte uit. Lees de krant eens door de bril van de Bijbel. En hoor al de beroeringen van deze aarde eens in het licht van de geboren koning. En zeg dan nooit meer, het kan niet. Zeg dan ook nooit meer, het gaat niet zoals God het zou willen. Hij is nog dezelfde. En ook nu, nu men God dood verklaart, nu er ook maar weinigen meer zijn die levend hopen, intens verwachten, verblijd zijn in Gods beloftenissen. Nu er nog een grotere scharen van mensen is, die nog nooit in de waarheid van de naam van God gehoord hebben. Ook nu regeert God. En ook nu, ook vandaag, doet hij zijn rijk komen. En ook nu breidt hij zijn koninkrijk uit. En ook nu maakt hij de naam van zijn enige geboren zoon heerlijk. Ook nu stort hij de ingewanden van zijn barmhartigheid uit op de aarde. Ouders, denk Denk er eens aan als u uw knieën buigt voor uw kinderen in deze wereld vol van zonde en van schuld. Als u uw hart vasthoudt, als uw haren bij wijze van spreken te bergen rijzen en als u zegt, o God, waar moet dat toch heen met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen? In deze wereld. Wel nu, Gods Zoon werd geboren in de wereld van Augustus. Gods Zoon werd geboren in de wereld van het materialisme, van de techniek, van de drugs, van de seks, van de wereld van vandaag. In deze wereld die ten onder gaat aan haar zucht naar brood en spelen. En nog altijd wordt Gods Zoon geboren. O, dit mag uw doffe ogen glanzen. Dit mag uw doffe ogen doen glanzen op deze dag, waarop we erbij stilstaan dat hij geboren wordt in de wereld van keizer Augustus, waar alle mensen met zichzelf het getroffen hebben en waar geen plaats schijnt te zijn voor het waarachtige heil dat God in de wereld heeft ingebracht. We gaan onze tweede gedachte lezen, maar we zingen een extra vers uit de lofzang van Zacharias. Mijn stem is niet zo goed vanmorgen. En daarom zingen we uit de lofzang van Zacharias het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Niet veel echte kerkleden. We kennen er maar enkele uit die dagen. Bijvoorbeeld Jozef en Maria. Hoe waren zij eraan toe? Ook niet zo best. Ze hebben het rondom dat kerstfeest niet best gehad. Denk niet dat ze al lofzingend zijn opgegaan naar hun stad. En denk niet dat ze daar de maaltijd hebben bereid, hun gasten hebben uitgenodigd en uitgezien naar een vrolijk kerstfeest. Als u dat denkt, ja, dan verstaat u er niets van. Ze hadden wel blijdschap, diep in hun harten, maar die werd overweldigd door onopgeloste vragen. En ze hadden wel blijdschap, hemelse, goddelijke blijdschap, door niets uit hun hart weg te nemen. Maar het ging door een zee van ramp en van leed. U kent de geschiedenis. Jozef, bijna radeloos, wilde Maria heimelijk verlaten. Hij kon het maar niet begrijpen dat zijn ongetrouwde vrouw in zulke omstandigheden was. En hij was ervan overtuigd dat hij geleefd had naar het woord van God in reinheid en in oprechtheid van het hart. Diepe smart doorgriefde zijn hart. Wat zou hij doen? Hij kon uit twee dingen kiezen. Hij kon Maria aanklagen bij de rechter. Dan zou ze te schande gemaakt worden. Omdat ze in de dagen van haar ondertrouw, dat is van haar verloving, overspel gepleegd had. En hij kon ook een andere weg kiezen. Hij kon ook zelf de schuld op zich nemen. En dan een scheidbrief laten maken. En hij kon die onder twee getuigen laten ondertekenen. En dan stiekem verdwijnen. Midden in de nacht zou hij er tussenuit gaan. Zodat ze nooit meer wat van hem zouden horen. En dan zouden de mensen in Nazareth zeggen. Het is toch wat met die kerel. Dat hij zo zijn vrouw achterlaat. En dat laatste, dat wilde hij dan maar doen. Hij is radeloos van angst en van smart. Hij zal zelf de schuld wel dragen. Onder deze omstandigheden trouwen, dat druiste zo in tegen zijn eerlijke hart. En hij wilde haar ook niet openlijk te schande maken. Want daarvoor had hij haar toch echt veel te lief. Dat zijn raadselen waar geen mens de oplossing van weet. Had God dan zelf ook niet de oplossing gegeven, dan was hij er tussenuit gegaan, voorgoed. Maar zie, door deze crisis, door dit kruis, dwars door deze zee van leed, brengt God hem op de plaats waar God zijn enig geboren zoon in de wereld inbrengt. God openbaart het. Op het punt dat hij het niet meer kan dragen, zegt God, Jozef, ik zal de oplossing geven. Wees nou maar niet bang, vrees maar niet, Maria uw vrouw tot u te nemen. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. En toen heeft hij haar tot zich genomen. Toen waren tot hiertoe zijn raadsels opgelost. En toen is hij gaan zingen, zo hartelijk, zo innig. Maar daarmee was het nog niet klaar. Maria, ook zij heeft die smart gekend. Zij het dan in een andere mate dan Jozef. Ook zij heeft moeten zwijgen. En ook zij kon het niet openbaren. Ook zij heeft gewacht tot God het aan haar openbaarde. En toen is zij samen met Jozef blij geweest. Maar was daarmee het kruis weg? Waren daarmee de omstandigheden zo dat ze voortaan lofzingend hand aan hand door het aardse paradijs konden wandelen? Ach nee, de grote prinsendochter uit het huis van David was straatarm. En zelfs aan het einde van haar zwangerschap werd ze als een hinde opgejaagd door het bevel van keizer Augustus. Hij leek nog steeds de lakens uit te delen in deze wereld. Want ze moest dan toch maar weg uit haar huis, uit haar stad. En welke vrouw zou dat nou in zulke omstandigheden op prijs stellen? Ze deed het dan toch maar, samen met Jozef. Hebben ze altijd vrolijk gezongen? Glansden hun ogen altijd van hemelse blijdschap? Ik kan me dat niet indenken. Dat het altijd zo was op die stoffige, die moeilijke weg van Nazareth naar Bethlehem. Nee, hopeloos waren ze niet. Ze hadden een verwachting. De kerk had een belofte. En ze hadden het woord van Gods toezegging. Maar daar komen ze wel mee in de knel. Daar kom je mee in de klem te zitten. Daar kom je mee in de ellende. Daar kom je mee onder het kruis. Daar kom je mee in de duisternis. Als God zijn belofte gaat vervullen. Gods beloften, die geven een verwachting. Hebt u? Heb jij ook zo'n verwachting van morgen? Een verwachting van God? Is er wel eens een preek geweest? Is er wel eens een woord van God geweest in uw hart? Waarop u verwachting hebt gekregen? Bij God? Bij Gods volk wel. Al Gods kinderen hebben zo'n verwachting gekregen. Als dat woord van God in je hart gevallen is door de Heilige Geest, dan raak je dat nooit meer kwijt. Nooit meer. Niet zo dat je dan voortaan zingend door het leven gaat, maar wel zo dat je in de grootste smart de Heere blijft verwachten. En dat je in de duisternis van je leven zegt, ik hoop op uw woord. Zodat als alles tegen je is, je toch naar God toekruipt. En zegt, Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Dat is zo'n wilde. Daar geef je de hele wereld voor cadeau. Daar geef je heel je leven aan prijs, als je die verwachting hebben mag. En wonderlijk, God werkt op die verwachting. God steunt die verwachting. God blaast die hoop aan. God geeft elke keer weer opnieuw sterkte aan die verwachting. Hij maakt het elke keer opnieuw waar. Als ik moe ben en verslagen, als ik hongerig ben en dorstig, dan laat hij het me iedere keer weer opnieuw zien. Zo heeft hij het steeds gedaan in het leven van de kerk. En zo bereidt hij hen voor, ieder op zijn of haar eigen wijze. Zo trekken Jozef en Maria samen naar Bethlehem. En daar in Bethlehem is het al net als altijd overal op deze wereld. Daar is geen plaats. Daar zal Maria haar eerstgeboren zoon baren en de doeken winden en neerleggen in de kribbe. En in de kribbe hoort een kind niet. Daarin hoort wel voer en hooi voor de dieren. Maar daar legt ze hem neer, omdat er geen plaats was in de herberg. En ik zei het al, het is net als altijd. Zo gaat het nog. Voor hen geen plaats in de herberg. Voor wie niet? Voor Jozef en Maria niet. En waarom niet? Omdat er voor de kerk geen plaats is op deze wereld. En waarom is er voor de kerk dan geen plaats op deze wereld? Omdat de kerk van Jezus Christus is. Omdat de kerk zwanger is van Gods belofte. En omdat de hoop van de kerk niet op deze wereld is gericht, maar op de hemel, op de genade, op God. En daarom is de kerk altijd een vreemd element in deze wereld. Dat gunt de wereld ons niet. Maar dat is juist ons bezit. Dat is juist onze wilde, zolang we hier in het land van onze vreemdelingschappen verkeren. We bezitten niets wat ik u niet kan laten zien. Dat kan ik u niet tonen als een stukje goud of als een diamant. Daar kan ik alleen maar van zeggen, kom en zie. Proef en smaak dat de Heere goed is. Wat is dan ons bezit? Wel, we zijn allemaal op onze eigen wijze en verwachting van Jezus. In verwachting van het woord van God. Van de beloften die hij ons gegeven heeft. En van de toezeggingen die hij ons gedaan heeft. Dat is ons bezit. Omdat we daarnaar verlangen. Omdat we daarnaar hongeren en dorsten en daar onze hoop op stellen. En dat als het enige dierbare goed van ons leven achten. En daarom zijn we vreemden in deze wereld. Kijk, zo leidt God Jozef en Maria zijn kerk in de smart. God beschikt het zo. God had dat ook anders kunnen doen. Hij had het ook zo kunnen beschikken dat er een nazaat van David in Jeruzalem zou wonen als koning op de troon van David. En dan zou Jezus geboren zijn in het paleis van koning David. En daar waar hij naar het begrip van de Joden die hun schuld niet kenden en, de gerechtigheid niet zochten, geboren had moeten worden. Maar zo doet God het niet. Zo doet God het nooit. Hij doet ons Christus niet vinden op de bergtoppen van onze blijdschap. Hij doet ons het kerstfeest niet beleven op een wereldse wijze. Maar hij brengt ons in de armoede, in de verlegenheid, in de hulpeloosheid. Hij brengt ons daar waar de hele wereld feest viert, maar waar we niet aan mee kunnen doen om Jezus wil. Omdat in deze wereld plaats is voor iedereen, behalve voor Jezus, behalve voor de kerk. Zo brengt hij onze verkleumde, onze verkeelde zielen naar de kribben. Opdat we daar in de duisternis van de nacht, in die stille eenzaamheid, verwarmd zouden worden. Niet door het vuur van onze kaarsen. En niet door de gloed van onze vriendelijkheid. En niet door alles waarmee wij geprobeerd hebben het kerstfeest vrolijk te maken. Maar door de eerstgeborene, die God inbrengt in de wereld. Door zijn eigen kind, die hij in een kribbe laat neerleggen. Door zijn gerechtigheid, die hij vlekkeloos en ongeschonden openbaart. Daar ontvangt de kerk Jezus. Denken jullie er ook aan, kinderen? Je begrijpt het misschien niet. Je hebt het misschien al wel 10 keer aan je vader of aan je moeder gevraagd. Pa, waarom hebben wij nou geen kerstboom? Waarom vieren wij op die manier kerstfeest niet? Het is toch allemaal mooi? En jongens en meisjes, ik geef toe, het is prachtig. En ik kan het ook best wel begrijpen. Dat je ogen tintelen van pret, al zie je al dat moois. Maar zo word je niet echt blij. Echt blij met een blijvende boodschap, word je alleen als het een blijdschap is, zoals die van Jozef en Maria. Ze hadden geen kerstboom, geen kerstkrans, ze hadden geen kerstdiner. Ze hadden geen vrienden en vriendinnen die hen met blijde gezichten omringden op die dag. Ze hadden maar 1 ding. Een hart vol zonde en vol schuld. En God had beloofd, dat zal ik allemaal wegnemen als ik mijn zoon Jezus laat geboren worden. Dan zul je een kind van God worden, zo schoon, zo heerlijk, zo blij. En dan zult u het mogen weten dat u altijd van hem bent. En dat u straks voor altijd in de hemel mag zijn. Bij het glanzen van het eeuwige licht zult mogen wonen. Dat heeft de Heer hem beloofd. En daar waren ze blij mee. Vraag het eens aan je vader of aan je moeder, als ze het niet aan zichzelf vertellen, wat nu het eigenlijke, het echte van kerstfeest is. En ik mag jullie vanmorgen zeggen dat dit het echte is van kerstfeest. Dat de Heer Jezus in de wereld geboren is, omdat wij zondige harten hebben en zo voor God niet kunnen komen. Als we zo sterven, gaan we naar de hel. Dan zijn we voor altijd verloren. Maar nu kwam Jezus in deze wereld om ons een nieuw hart te geven. Om ons weer blij te maken. Niet met eten en drinken, niet met lichtjes die je kunt zien, maar met een licht dat in je hart gaat schijnen. Dat is het echte licht. Dat dooft de Heere nooit meer uit. En als dat kaarsje in je hart gaat branden, dan blijft het er eeuwig branden. En hoe kun je dat nou weten? Nou, dan krijg je de Heere lief. Dan krijg je de Heere echt lief. En dan wil je steeds meer van de Heer Jezus horen. Dan ga je naar hem luisteren. En dan ga je ook graag zijn wil doen. Opdat je eenmaal voor altijd bij hem mag zijn. Dat is het echte kerstfeest. Zo heeft de kerk het eerste kerstfeest beleefd. Liggend in de kribben. Dus geen kerststemming, geen kerstgevoel, maar een kerstfeit. De rauwe werkelijkheid in de kribbe. Zover moet het dus komen. Daar geeft God hemelse vreugde. Ten slotte hebben wij het kerstfeest niet uitgevonden. Het kerstfeest is niet het feest van de blijdschap van de christenen, omdat ze gezegd hebben, wij zullen op het kerstfeest nu eens allemaal blij zijn. Nee, God heeft blijdschap gebracht op het kerstfeest. En de engelen die hebben het verkondigd uit de hemel. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Wees nu maar blij, want God verkondigt het. Ik weet het, veel mensen zijn niet blij. En waarom niet? Ja, omdat ze zichzelf zo belangrijk vinden. Zo gaat dat in ons leven. Velen willen ons wijsmaken dat we zelf voor het feest moeten zorgen. Maar ik kan het ook niet verder brengen dan een kerststak of een kerstkaart. Maar de blijdschap is van God. Die blijdschap verkondigt de engel. Grote blijdschap. En die blijdschap, die komt niet door mijn inspanning. Die komt niet door de sfeer die ik maak. Maar die blijdschap, die komt omdat God gezegd heeft, al zo lief heb ik de wereld gehad. Die wereld, verloren in zonde en schuld. Al zo lief heb ik die wereld gehad. Ik geef mijn zoon. Dat is de blijdschap van het kerstfeest. En ik kan niet anders dan met mijn verkleumde ziel komen naar de kribbe. En daar hoop ik op Gods blijdschap en op Gods genade. En dat hoop ik ook voor de mensen die onderliggen in de zonde, in de ellende. En die de gevolgen van de verlating van God op zo'n smartelijke wijze moeten dragen. Maar ik bedank ervoor om bij de kribbe weg te gaan. Hier wil ik leven. Hier wil ik ademhalen. Hier wil ik mijn ziel verwarmd hebben. Hier wil ik God ontmoeten. En hier wil ik eten van het manna dat uit de hemel gekomen is. Zo heeft God de kerk kerstfeest gegeven. En zo heeft Maria haar kind ontvangen. Ze heeft het in doeken gewonden. Dat is een teken van echtheid. Een teken van moederzorg. Ezechiël zegt dat. Een onecht kind werd niet in doeken gewonden, werd niet met zout gewreven. Maar Maria heeft haar kind als echt aanvaard, dwars door de spot van de mensen heen. En ze heeft gezegd, dat is mijn kind en dat heb ik van God ontvangen. En Jozef heeft gezegd, dat is mijn kind. Ik mag daar vader van zijn. Wij mogen het samen opvoeden. Maria, God heeft het ons gegeven. In die donkere nacht zijn deze mensen in het midden van de duisternis zielsgelukkig. Toen is de hemel voor hen open gegaan. Niemand hoorde het en niemand wist het, maar zij wisten het wel. En God geve dat u zo vandaag kerstfeest mag hebben. Dan hoeft niemand het te weten. Dan mag God het weten. Dan mogen we in de duisternis van ons bestaan bij de kribbe neerknielen. En zeggen, het is ook mijn kind. Het is ook mijn verwachting. En het is ook mijn hoop. Ik heb tenslotte niets om feest te maken. En ik kan het zelf ook niet verder brengen dan wat uitwendigheden. Maar ik hoor naar het woord van de engel. En ik hoor naar het woord van God. En daarop leg ik mij neer. En daarom kom ik tot u. Heilige Vader, en zo hoop ik kerstfeest te vieren. Kerstfeest, omdat de Zoon van God ingebracht is in de wereld van Augustus, in de wereld van de kerk en ook in de wereld van ons hart. Wij gaan zingen uit de lofzang van Maria, daarvan de versen 1 en 6. naar de gedachte Gods Zoon geboren in de wereld van ons hart. Kerstfeest vieren is een zaak van vernedering. Dat is een zaak van zelfverloochening. Dat is een kwestie van buigen. Buigen onder de almacht van Gods liefde. Onder de almacht van Gods onbegrijpelijke barmhartigheid. Kerstfeest vieren, dat is in de nacht van je leven je niet vastklemmen aan de gunstige omstandigheden, maar dat is je verlaten op het woord van Gods belofte. Zo wordt Christus in ons hart geboren, door het geloof. En geloven, dat is altijd een zaak van levensverlies. Geloven kun je nooit met behoud van je eigen gedachten, je eigen overleggingen, je eigen plan, wat je voor je leven hebt opgebouwd. Geloven, dat is altijd een streep door de eigen rekening. Door je eigen gedachten, door je eigen optelsom, door alles wat je bent en wat je verzameld hebt. Kom, ik herinner u nog eens aan die belofte van God aan het oude Israël. Morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft, zegt Exodus 16, vers 7. Geloven is altijd geloven als het niet kan. Als er geen enkel aangrijpingspunt is in uw of jouw leven. Als dat vreselijke dewijl van je murmureringen tussen God en je ziel staat. En dan zegt God, je zult het toch zien, ik zal het doen. Dan heeft Israël niets anders te doen dan buiten de lege plaats het manna te verzamelen. Ze hoeven niets anders te doen dan uit te gaan, te vergaderen, te eten en zich neer te leggen op Gods trouw. Dat is zalig worden. Dat is geloven. En zo wordt het kerstfeest. En zo brengt God zijn enige geborene in het hart van een zondaar. Door het geloof. Door die liefde waardoor het geloof werkende is. En die liefde die komt openbaar in zoveel veranderen. In totale overgave aan God. Maria die zegt daar in Nazareth. Zie. De dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En hier in Bethlehem zegt ze, het is goed. Is er dan geen plaats voor mij in deze wereld? Ach, dat heb ik toch ook helemaal niet verdiend. En ik ben het ook helemaal niet waard. Wie ben ik, Heren? Maar in die nacht werd Jezus geboren. Toen ze tevreden was met een stal, waar ze geen eisen meer had, omdat ze tenslotte zag dat Jezus geboren werd als haar zaligmaker. Voor haar, de zondares, die elke plaats van de aarde onwaardig was geworden. Voelt u het ook wel eens zo in uw hart? En beleeft u het ook wel eens zo voor God? Dat je zegt, Heere, ach het is goed, de stal, de kribbe, het is goed, ik heb het niet verdiend. In die nacht van zondaarsverbrijzeling, van hartelijke vereniging met God. Daar doet God, in de hopeloosheid en de hulpeloosheid van je zondaarsbestaan, dat heil uitspruiten, waar de engelen stom verwonderd over staan, waar geslacht bij geslacht Gods heerlijkheid beroemen zal. Dat wordt het echte kerstfeest. Door die liefde geef ik mezelf aan de Heere. En dan is het goed wat de Heere doet. En dan heb ik geen uitvluchten meer. Dan heb ik geen uitzonderingen meer. En dan zeg ik niet ja maar. En mocht dat en och. Nee, dan zeg ik Heere, het is goed. Het is allemaal goed. Hoe u me ook leidt. En hoe u me ook brengt. En in welke weg u me ook stuurt. Het is altijd goed. Dan is het kerstfeest in ons hart. Ten slotte, kerstfeest is het feest van het geloof, van de liefde maar ook van de hoop. En zo doet God zijn Zoon in het hart geboren worden. Niet alleen door het waarachtige geloof, niet alleen door die intense liefde, door die zelfovergave, maar ook door die waarachtige en door die levende hoop. Die hoop waardoor ik opsta uit de dood. Die hoop waardoor ik in de stal nog vreugde kan hebben. Die hoop waardoor ik met Jezus door het leven kan. Door het leven van elke dag. Met al zijn gebrokenheid en met al zijn zondigheid. Dat is nu het kerstfeest. Calvijn zegt, een kerstpreek moet kaal zijn. Zo kaal als de kribbe. Wel nu. Hier hebt u nu een waarheid. Zo kaal als de kribbe. Zonder enige opsmuk. Zonder enige versiering. Maar dan ook een waarheid die gevestigd is. Een waarheid die geschraagd, ondersteund wordt door de pijlers van Gods recht en zijn gerechtigheid. Een waarheid die het gericht van God kan verduren. Een waarheid die, als alle rangstemmen van de kinderen van deze wereld bij een uitgebluste kaarsje zullen zwijgen, mij staande zal houden in de poort van de dood en in de dag van het gericht. Dan zal die vereniging er zijn met mijn Jezus, die in de nacht van mijn leven, in de zondagsnacht van mijn verloren leven geboren is, dwars door de dood heen zal hij me leiden, om zo in de schoot van Immanuel eeuwig te mogen zingen. Dan zullen de verheffingen Gods voor eeuwig in mijn keel zijn, het loflied van het Lam. Zie, dat is kerstfeest. Kom, zoekt u nog een plaats voor Jezus in uw hart? Geef het nu eens op, want die is er niet. Zoekt u nog enige bereidheid, geschiktheid om hem een bed of een wieg te bereiden? Die is er niet. Zoekt u het? Ik weet het. Er zijn er die het zoeken in een gebroken hart. Ze zoeken het in een wenend oog. Ze zoeken het in een nieuw leven, in levensverandering, in levensverbetering. En ze zeggen, oh, dat ik daar nu eens mag komen. Dan zou hij ook in mijn leven geboren worden. Ach, geef het nu eens op. Word eens heilig moedeloos op deze dag. En laat u nu eens alle hoop ontvallen op wie dan ook, op wat dan ook, van welk schepsel dan ook, ook van uzelf. En laat de nacht nu eens zo dicht worden dat u zegt, Heere, op deze plaats, ver van Bethlehem, waar niets en niemand hem verwacht, in een stal, Heere God, in de stal van mijn leven. Wanneer u tot deze mate van zelfverloochening, van zelfveroordeling, van hulpeloosheid op deze dag komen kan, door de verkondiging van het evangelie, dan zal het vandaag nog gebeuren. En dan zult u vandaag, hoe onbekwaam, hoe onvatbaar, hoe leeg u ook bent, de eerste stralen van het licht mogen zien. Dan zult u vandaag uw moeder en uw verkleumde hart mogen warmen bij deze kribbe. Misschien zullen de mensen het niet weten, maar dan zullen de engelen opnieuw gaan zingen. Gaan zingen, omdat er een zondaar is, die aan Jezus genoeg heeft. Aan Jezus alleen. Amen. We eindigen met dankzegging. Barmhartige God, mag dat de vrucht op de prediking zijn, dat wij genoeg hebben aan U, de Heer Jezus alleen. Geeft u de zegen op uw woord van vanmorgen. Het is ons voorgehouden. Een zaligmaker die zo bereid is om zonde te vergeven. Een zaligmaker die zo bereid is om neer te dalen in ons zondige hart. Een zaligmaker die zo bereid is om onze zonde te verzoenen. Een zaligmaker die alles heeft aangebracht. Daar hoeft van ons niets meer bij. Mogen we dan komen en zien op het kind in de kribbe. Om voor eeuwig bij u te mogen zijn en u te mogen aanbidden. Schenkt u dat geloof uit genade. Ook in de harten waar dat geloof zo aangevochten kan zijn, mag het tot bemoediging en tot versterking van het geloof zijn vanmorgen. En geef toch dat wij, niemand van ons, de kerk zullen verlaten zonder u, die zaligmaker, in ons hart te sluiten. O Heer, het is een gift van vrije genade. Wilt u dat uitdelen aan ons allemaal? We zeggen uw naam hartelijk dank voor het evangelie, wat klinken mocht. We mogen uw naam dank zeggen dat vanmorgen ook zuster Kokshorn weer in ons midden aanwezig mocht zijn. Zo lange tijd kon ze niet in de kerk zijn. Wat is het een zegen dat ze bij ons mag zijn. Mag uw woord ook voor haar worden gezegend. En wees u haar ook nabij in haar persoonlijke omstandigheden. Heere, wilt u met ons meegaan op weg naar huis. Zegent u deze dag, deze feestdag van de kerk. Mogen we deze dag ook eerbrengen, ook doorbrengen tot uw eer. En brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen op de plaats van het gebed, als onze broeder de dienst mag leiden. Schenkt u hem dan uw zegen, de bediening vanuit het heiligdom. En de bediening van uw Heilige Geest. Geef toch dat we onze plaatsen niet onnodig leeg zullen laten. Maar dat er opnieuw een verlangen mag zijn in ons hart om u, de Christus, ook hier op de plaats van het gebed te mogen ontmoeten. We zeggen uw naam hartelijk dank dat u hem wilde helpen in het lezen. Neemt u al het zondige van ons weg, wilt u dat verzoenen. En zegen het uwe alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uit vrije gunst alleen wordt, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, Psalm 89 vers 8. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.